als ik het ooit eens iemand met iemand praat over de vijf skanda's, is de reactie meestal, dat vind ik moeilijk. En in toespraken zoals deze doe ik dat ook nooit, omdat die vijf skanda's toch behoorlijk begripsmatig zijn. Maar ik doe het nu een keer wel. Het is op zichzelf niet vreselijk belangrijk om van alles te weten precies in welke skanda dat wordt ingedeeld. Dat is wel behulpzaam, je kunt je daarin trainen en dan wordt het ook hoe langer hoe gemakkelijker. Maar waar het om gaat, dat is als iets je dwars zit, nagaan hoe dat ontstaat. En wel, als je nagaat waarom je iets dwars zit, dan moet je niet verdwaald raken in de omstandigheden. Dat wat je zelf over de omstandigheden denkt, wat andere mensen daarvan denken, hoe jij over die andere mensen denkt, dat moet je allemaal niet doen. Als je dat wil nagaan, waarom je ergens last van hebt, dan is het beste om in de eerste plaats te letten op je eigen reacties en die gedachten daarom maar even terzijde te laten. En in feite, dat leren is de basisoefening van Zen. Zodra je merkt dat je in gedachten verstrikt bent, keer je terug tot je adem. Dat wil zeggen, je maakt verschil tussen dat wat je ervaart, namelijk je adem, en dat wat je erover denkt. Namelijk wat je over al die andere dingen denkt, waarover je denkt als je in Zen zit. Laten we een concreet voorbeeld nemen. Teleurstelling. Is dat een directe ervaring? Laten we kijken. Bijvoorbeeld, iemand die zegt tegen je, vrijdag komt Abel ook. Oh, daar verheug je je op, want Abel die mag je heel graag en je hebt een tijd niet gezien. Oh, leuk. Maar vrijdag, laten we zeggen, het is op een feestje of weet ik veel wat. Je kijkt de zaal rond, geen Abel. Je denkt, dat had me zo verheugd. Teleurgesteld. Is dan een groot probleem? Meestal is dat niet zo'n groot probleem. Je kunt er een drama van maken. Maar ik neem maar iets eenvoudigs. De eenvoudige dingen zijn ook makkelijk te doorzien. De moeilijke dingen waar je echt moeite mee hebt, die werken echt op dezelfde manier. Dus we doen dit. Hoe ontstaat dit? Iemand die zegt iets tegen je. Daar begint het mee. Wat hij zegt, laten we even terzijde. Maar wat hij zegt is, vrijdag komt Abel ook. Maar iemand die zegt iets. Volgende stap is, jij denkt iets. Je denkt namelijk haarfijn. Daar zitten heel veel andere dingen in. Hè? Herinneringen die je hebt aan die persoon. En dat je hem mag enzovoort. Maar laten we even kaal nemen. Iemand die zegt iets. Jij denkt iets. En dan komt er een aangenaam gevoel bij je op. En vervolgens dat aangenaam, oh, daar heb ik zin in. Dat iemand iets tegen je zegt, dat hoort tot het gebied van zintuiglijke waarneming. Hè? Dus dat is het eerste skanda. Je hoort dat zeggen. Let wel, je zegt dus niet, die persoon heeft dat tegen mij gezegd. Nee, wat je ervaart is, je hoort dat. Dit zijn al kleine verschuivingen. Dan, je denkt iets. Dat je iets denkt is ook de eerste skanda. Hè? Dat er gedachten door je heen gaan, het feit dat er gedachten door je heen gaan, dat wordt gelijkgesteld met zien en horen en voelen enzovoort. Daar roept een aangenaam gevoel bij op. Aangenaam gevoel, tweede skanda. Dat dingen aangenaam en onaangenaam zijn, is vreselijk belangrijk en je kunt er nooit iets aan doen. Dit zijn vuistregels, maar zo zit dat in elkaar. En heel vaak slaan we dat over. Terwijl als je analyseert waarom je iets moeilijk vindt, is dat heel belangrijk. Ook wanneer het al die dingen die ik nou zit uit elkaar te rafelen, dat is allemaal in één klap gebeurd. Hè? Maar analyses die zijn nou eenmaal zo. Als je niet van analyseren houdt, dan kom je vanavond niet aan je trek. Vervolgens grijp je dat vast met ja. zin hebben in iets of verlangen naar iets of zo. Dat is allemaal vormen van begeerte. Die behoren tot de vierde skanda. En dat is ook dat waar je op moet letten. Hè? Als je gaat nadenken over hoe ontstaat dat, dat ik ergens last van heb. Altijd letten op die bewegingen van de vierde skanda. Dus begeerte en afkeer. Oké, dat is de eerste episode. Tweede episode, dat is, je kijkt de zaal rond. Dat is, hoort tot zien, is ook simpel, dat behoort tot de eerste skanda. Net zoals horen, hè? Zien. De hik hebben, hè? Dat is ook een lichamelijke gewaarwording, hoort allemaal bij de eerste skanda. Dan vervolgens, ja, dan gebeurt er iets gecompliceerds waar je meestal niet op let. Wat je zegt, hij is er niet. Maar dat is geen simpele gedachte. Wat er tegelijk gebeurt, dat is niet alleen dat je iets zegt, maar het is ook dat je wat je ziet, namelijk hij is er niet, vergelijkt met wat je gehoopt had. Hij is er wel. En dat vergelijken, daar zit dus een activiteit van het verstand in. Hè? Vergelijken is een activiteit van het verstand. Zijn we ons daarvan bewust? Antwoord meestal niet. Dat gaat zo makkelijk, zo snel. Dat gebeurt zonder dat je het weet, maar het gebeurt wel. Als ik het niet vergeleek, dan zou ik ook niet teleurgesteld zijn. Dan zou ik gewoon zeggen, oh, hij is er niet. Ja, dat komt wel vaker voor. Nee, maar ik herinner me dat ik me erop verheugd had. Ik zie, hij is er niet. Het verstand vergelijkt die twee, conclusie, dat ik zeg, hij is er niet. Dus, ik kijk, eerste skanda, ik vergelijk... dingen met elkaar, derde skanda, hè, de activiteit van het verstand, en dan denk ik, ah, is er niet. Onaangenaam gevoel, tweede skanda. En dan, wat er dan gebeurt is, ik accepteer dat niet. Ik had me er zo op verheugd en nou is die er niet. Afkeer. Afkeer is ook vierde skanda. Dat is de boosdoener, zal ik maar zeggen. Er is niks boosdoenerig samen. En vervolgens roept dat allerlei dingen op, onder andere het gevoel dat je meestal teleurstelling noemt. Maar je ziet dat gevoel heeft een hele voorgeschiedenis. Wat is dat voor een gevoel? Ja, gevoelens, dat zijn blij, boos, bang en bedroefd. Hè? Daar hoef je niet lang over te nadenken. Teleurstelling is een vorm van verdriet. Hoewel dat heel makkelijk... Die gevoelens, die zuivere gevoelens, die slaan heel makkelijk in elkaar over. Heel makkelijk kan het overslaan in woede. Hè? Verdriet slaat heel makkelijk om in woede. Angst ook, trouwens. Ja. Waar gaat het mis, voor zover je dit kunt noemen dat er iets misgaat? Laten we weer bij het begin beginnen. Iemand zegt iets tegen je. Namelijk, hij komt vrijdag. Kun je er iets aan doen? Antwoord nee. Dit is heel pragmatisch. Waar je niks aan kan doen, moet je geen energie in stoppen. Dan denk je iets. Kun je er iets aan doen? Antwoord nee. Het is aangenaam. Kun je er iets aan doen? Antwoord nee. Allemaal overslaan. En dan? Ik wil dat. Ik verlang daarnaar. Het is een boosdoener, hè? Oh, maar hier moet je heel goed opletten. Je moet nooit denken, begeerte is slecht, want het roept lijden op. Dan draai je de zaak om. Geneesmiddelen moet je nooit bij het geneesmiddel beginnen. Je moet beginnen bij de ziekte. Als je lijden hebt, dan kun je zoeken naar begeerte. Maar roept begeerte altijd lijden op? Is dat een feit? Eerlijk gezegd, als ik iemand heel graag mag en ik hoor die persoon komt dan en ik verheug me erop. Zou ik dat weglaten omdat dat teleurstelling oproept? Daar ben ik niet toe bereid. Als je van iemand houdt, dan doe je dat niet. Maar je ziet, het feit dat je die begeerte toestaat, eenvoudig omdat je een sociaal wezen met sympathieën bent, dat maakt je vatbaar voor teleurstelling. Dat is nou eenmaal zo. Als je van iemand houdt, je ouders of vrienden of zo, het maakt je, ooit een keer moet je afscheid nemen. Of je bent teleurgesteld dat ze er niet zijn, of wat dan ook. En eerlijk gezegd, dat is niet wat je moet wegnemen. Het is absoluut niet de bedoeling van meditatie om gevoelloos te worden. Dus daar doen we niks aan. Kun je er iets aan doen? Ja, je kunt jezelf afstompen. Je kunt jezelf, Robert Aitken zei, je kunt jezelf erin trainen om een saai mens te worden. Dat is niet de bedoeling. Dus dat laten we gewoon staan. Maar dat wil zeggen, aan het eind word je daar wel, ondervind je daar wel de gevoelens van. Maar dus, het is gecompliceerd. Nou goed, tweede episode. Kijk die zaal rond, kun je daar iets aan doen natuurlijk niet. Dan die activiteit van het verstand, kun je niks aan doen. Want het werkt zo snel dat je merkt niet eens dat je het doet. Dan je denkt, hij is er niet, kun je er iets aan doen natuurlijk niet. Dat is onaangenaam, kun je er iets aan doen ook niet.
Wat vergelijken, weet je het ook wel? Want doordat je vergelijkt, dat doe je om een oordeel te kunnen vormen.
Ja.
En als je het vergelijken nou
weglaat,
ja.
Hè? Ja. Dat is net zoals die eerste begeerte. Als je die eerste begeerte, namelijk ik vind het leuk om hem te zien, weglaat, dan ontstaat die hele teleurstelling niet. Mijn antwoord is, dat moet je niet doen, want dan word je gevoelloos. Hier, dit is een ander thema. Als je dat vergelijken niet zou doen, dan zou er ook geen teleurstelling zijn. Want dan zie je gewoon, hij is er niet. Ja, dat is vaker voorgekomen. Dat is ook de reden waarom ik me zo verheug. Maar het, als je dat vergelijken niet doet.
Maar er is geen belofte rechtstreeks naar mij toe gedaan.
Nee, dat is ook de reden om die persoon die tegen mij zei, hij komt vrijdag, niets kwalijk te nemen. Toch? Want er is geen belofte gedaan.
Nee. Maar je verwachting is wel gewekt.
Ja, je verwachting is gewekt. Daar hebben we het over. Hoe ga je daarmee om? Weet je, je kunt zeggen, als je volkomen in het hier en nu bent, en dus niet wat ik zie, hij is er niet, vergelijk me wat ik verwacht, hij zal er zijn. Als ik dat niet doe en ik leef helemaal in het hier en nu, dan ontstaat die teleurstelling ook niet.
Je zou verrast zijn op dat feest als je hem tegen het lijf liep.
Ja, dat zou het enige zijn dat optrad. Dat is ook heel aangenaam. Maar hij is er niet, dus dat treedt op. Maar ik wil zeggen dat dat gaat me ook te ver. Je kunt zeggen, ik kan mezelf erin trainen zo in het hier en nu te zijn, dat ik wat ik zie niet vergelijk met dat wat ik verwacht had. Als je jezelf wilt trainen om niet overdreven met teleurstelling te reageren, dan is dat goed om dat een tijdje te doen. Maar het gaat me te ver. Want op een of andere manier, als je dit te ver doorzet, je wordt er toch ook onmenselijk van. Net zoals wanneer je niet verheugt wanneer je een vriend terugziet.
Dat drijft dus in tegen de oorspronkelijke menselijke natuur.
Ja, want je moet al deze dingen, begeerte niet aan toegeven, vergelijk niet aan toegeven, uitsluitend toepassen op het ogenblik dat ze problemen veroorzaken. En ik zeg, want ik ben bijna aan het eind, maar nog niet helemaal, dat het eigenlijke probleem zit niet in het vergelijken. Het eigenlijke probleem zit in het feit dat ik niet accepteer dat hij er niet is. Dus die afkeer tegen het onaangenaam gevoel, hij is er niet. Daar zit het probleem. Dat zou niet opgetreden zijn als ik niet had vergeleken. Dat is een feit. Maar het is toch volgens mij veel beter en ook veel eerlijker en menselijker om gewoon te kijken naar het feit, jij is er niet. Als ik daar laconiek over kan zijn en kan zeggen, goh, jammer, had ik me echt op verheugd. Maar moet je horen hoe je dat zegt. Dan zie je het en accepteer je het. Je accepteert dat het jammer is, je accepteert dat je er verdrietig van wordt, en dat is het dan. Want uiteindelijk, verdriet is geen probleem. Verdriet is gewoon verdriet. Dat is helemaal geen probleem. Het probleem ontstaat als ik dat verdriet, dus die teleurstelling, hij is er niet, niet accepteer en boos word. Ja, maar weet je wel, als ik het als belofte opgevat zou hebben, Ja, maar hij had het toch gezegd. Waarom is hij er niet? Had hij niet even kunnen mailen? Die hele riedel. En wat er dan gebeurt is, de teleurstelling die onvermijdelijk is, omdat ik mij op die persoon verheugd had, daar overheen komt nog die hele riedel, dat drama dat ontstaat doordat ik de situatie zoals die is niet accepteer. En dat, die ene laag die onvermijdelijk is, en dat wat ik er overheen leg en wat wel vermijdelijk is, dat is precies wat de analyse oplevert. Als je laconiek zou kunnen zeggen, goh, daar had ik me echt op verheugd, wat jammer nou toch.
Wat helpt daarbij?
Wat zeg je?
Wat helpt bij accepteren? In feite, verdriet doet wel pijn.
Ja, maar je moet de pijn accepteren. Ja, als je de pijn niet accepteert. Als je zegt, auw, dat is geen afwijzing. Dat is alleen maar een uiting van je verdriet. Mee eens, Huub?
Ja.
Ja. Het is een heel subtiel verschil, want jezelf, ik zou willen dat die pijn er niet was, dat is niet accepteren. Maar zien dat die pijn er is, dat het pijn doet en dat je ouw zegt, daar zit het probleem niet. Ook als je verdriet hebt, verdriet is geen probleem. Het probleem is niet verdrietig willen zijn. Dat wil zeggen, die persoon moet er zijn, maar ik had me erop verheugd, ik wil die teleurstelling niet. Dat is niet accepteren. Dat is waar je aan leidt. Die teleurstelling zelf, dat verdriet, dat is geen probleem. Mensen hebben het meer zelf duidelijk gemaakt.
Mijn man die probeert zich vaak te wapenen tegen teleurstelling door wat te voorzeggen. Hij zal dat toch wel niet zijn. Moet je daarmee? Want heb je er ook vaak weer last van? Van vooral.
Indekken.
Ja, dat is indekken.
Ja.
Kijk, al die dagen had je je ook kunnen verheugen en dan was je er ook niet. Maar nu is je er ook niet, maar dan heb je er al 3 dagen last van. Ja. Dat is dan wel jammer.
Ja, op een of andere manier, als ik dat een beetje vrij mag zeggen, het is een gebrek aan vertrouwen. Bijvoorbeeld zegt hij, het zal wel mislopen, het gaat toch altijd mis, moet je mij eens zien. Maar het is een gebrek aan vertrouwen in het leven. En dus eigenlijk zit hem in de bodem daar ook, ik wil dat verdriet niet. En dat probeer ik zo te voorkomen. Dus bij voorbaat accepteer je het al niet. En dat niet accepteren, dat is het probleem.
Maar dat draait een beetje uit op een woordspelletje. Want ik ben geneigd, want ik ben ook geneigd hoor, om het accent te verleggen naar het moment waarop die verwachting ontstaat. En dan zeg ik, dat is pure hoofd. Als jij een of andere idee hebt van, goh, er staat iets aan te komen, ik verheug me erop, dat is pure hoogmoed. Ik bedoel, waar zie je die verwachting op dat dat uitkomt, of dat dat zo loopt zoals je het in gedachten hebt? Er zijn zoveel factoren die kunnen maken dat het anders loopt, of dat het heel anders uitpakt, ook in je eigen leven. Dus je kan wel zeggen van, er komt iemand op het feest, maar voor hetzelfde geld ben jij helemaal niet op het feest.
Bijvoorbeeld.
Ja, ja. Dus, ja. Ik vind de hele gedachte van, nou, het gaat allemaal precies zoals ik dat denk of verwacht. Ik heb ook moed.
Nee, dat klopt ook, Peter. Maar in feite, iemand die, die anders reageert dan wat jij nu zegt, hè? Maar iemand die achteraf zegt, ik accepteer het feit niet dat hij er niet is, die doet precies dat wat jij probeert te voorkomen. Namelijk, ik heb hem voorgesteld en het moet zo gebeuren en het is alsof ik daar recht op heb. En wat jij zegt is, op het ogenblik dat je denkt, oh leuk dat hij er is, zit je bij voorbaat te denken, ja maar het kan ook heel goed dat hij er niet is. Maar op een heel realistische manier. Dat is niet hetzelfde als geen begeerte willen voelen. Nee, oké, ik kan me erop verheugen. Maar ik weet heel goed dat het ook anders uit zou komen. En als ik dat toch denk, dan is dat, en jij noemt het hoogmoed. Dat is iets wat gewoon te ver gaat. Maar het komt op hetzelfde neer. Dat is bereid zijn met de veranderde omstandigheden mee te gaan. Terwijl degene die zegt, hij is er niet, dan had er toch moeten zijn, die gaat niet met de veranderende omstandigheden mee. En ik denk dat jouw man die reactie ook zoiets is. Het is een beetje moeilijk te zeggen zo gauw, maar het komt er wel op neer.
Hij zegt dat hij zich zo indekt tegen teleurstelling.
Dat is ook zo, ja. En indekken, dat valt in de grote categorie van vermijden, wegkijken, niet willen zien, niet willen hebben, bij voorbaat al. Ja. En dat is ook een vorm van niet met de veranderingen zoals ze plaatsvinden meegaan. Maar in plaats ervan je iets anders voor te stellen wat je veiliger ziet. Heel veel die dingen die hebben met veiligheid te maken. En dus met pijn vermijden in het algemeen. Ja. Mensen, ik hoop dat je ziet dat hoewel dit... Het voorbeeld is eenvoudig. Je kunt je daar toch hevig druk over maken. Maar alle moeilijkheden, ook wanneer het zich herhalende patronen zijn, het gaat altijd op deze manier. Het gaat altijd over deze elementen die een rol spelen. En de kunst is om daar een beetje nuchter naar te kijken. Zonder hoogmoed, zal ik maar even herhalen. Andere opmerkingen hierover? Hoe vind je dit? Wat vind je ervan, van dit soort analyse? Het is heel verstandelijk, hè? In elk boek kun je lezen, ja, zen kun je niet meer van je verstand gebruiken. Nee, we gebruiken ons verstand. Is het verhelderend of denk je, dit leert me echt niks nieuws?
Ik ben bijna geneigd het uit te tekenen. Maar ja, dat, zo zit ik in elkaar. Analytisch, een stroomdiagrammetje.
Ja.
Als dit of dat. Oh, wacht, moet je daar even oppassen, want er kan wel verkeerd wat misgaan.
Ja.
Krak.
Ja.
En ik voel het ook wel heel sterk, dat ik wel vaak die teleurstellende, oh nee, dus ja, de pijn zeg maar.
Ja.
Maar dat accepteren, dat is wat moeilijker hoor. Ja. Dat is één zinnetje. Ik denk, oh ja, dat komt een tochtje met een ziel aan, oh nee. Ja.
En weet je Huub, op dat ogenblik, als die riedel langskomt, is dan een feit, die riedel komt langs, oké. Okay. Word je vrolijk van die riedel? Antwoord nee. Maar goed, als die er is, dan is die er.
Ja, dan ben ik het nogal hebben.
Wat zei je?
Dan ben ik het nogal hebben. Het is ook wel eens een sociale interactie met mensen.
Ja, gaat net zo.
En dan
zo.
Heb je allebei dat, hè? Dan
ja.
Is het een relatie, ja. Niet mijn relatie, maar dan is het een probleem in de interactie, ja. Zeg maar. Dat is wel jammer.
Dat is zo. Dat
is ook gecompliceerd.
En toch is het daarom juist van belang om dit helder te zien en ook helder te zien waar is precies het punt waar afkeer een vorm is van niet accepteren. En als je dat niet doorziet, hè, is dat moeilijk? Antwoord ja, het kan heel moeilijk zijn, dat hangt ervan af wat er onder die drijfveer van afkeer zit. Dat kun je in het algemeen niet zo vreselijk veel zeggen. In dit geval is dat niet, je had je gehoopt op een vriendschappelijk gesprek, laten we zeggen, of iets anders, en je krijgt dat niet. Daar zit op zichzelf niet zoveel angst in, hè? Terwijl, als je je verheugt op iemand die komt niet en je leidt een verlatingsangst, dan zit dat onder het niet accepteren. Maar het is vaak heel moeilijk om te zien, wat zit er nou onder dat niet accepteren? Heel vaak zit daar iets onder waar je nooit naar gekeken hebt, of waar je niet naar wil kijken, of, en dat is wat het moeilijk maakt. Niet het accepteren, het niet accepteren, pardon, niet het accepteren zelf, hè, maar dat daaronder iets zit waar ik, ja, en waar ik niet naar wil kijken of waar ik niet naar wil toegeven, dan is het moeilijk. Dat is mijn ervaring. Er zijn vast talloze varianten op.